De Militair Courant Podcast wordt u mede aangeboden door Novendas Verzekeringen.
Hallo, mijn naam is Jan Lauwers. Ik ben van de Militaire Courant en ik zit hier samen met Amy van Zon in een hele sfeervolle studie op de Frederikskazerne in Den Haag. Hallo Amy.
Hi Jan.
Hoi, nou ja, wij kennen elkaar al best een tijdje in voorspoed en tegenspoed, van alles al meegemaakt samen. Maar we gaan nu over een heel mooi project praten, Helmen vol verhalen.
Ja.
Wauw, ik heb het boek gezien zeg, het is indrukwekkend. Twee jaar geleden had je me in delen uitgenodigd, hè, met de start van de expositie, de vernissage heet dat.
Ja.
Maar nu een boek, nou, ik heb duizenden vragen, maar laat ik gewoon beginnen met een open vraag. Helmen vol verhalen, wat is dat?
Helmen vol verhalen is een veteranen- en kunstenaarsproject, waarbij we veteranen en hun thuisfront gekoppeld hebben aan kunstenaars die een conceptueel kunstwerk maken op basis van dat missieverhaal. Maar je kunt er natuurlijk nooit aan ontkomen dat de kunstenaar ook iets van zijn of haar eigen waarde in zo'n kunstwerk natuurlijk stopt, omdat het is een vertaalslag. En dat is bij elkaar gebracht in 2021-2022. En inderdaad, in 2022 zijn we gaan reizen langs de verschillende provincies. En dat doen we nu nog steeds.
Ja, we hadden net een voorgesprek. Je moet altijd opletten dat je in een voorgesprek niet de mooiste dingen al zegt. Maar, want in 2022 is het dan in delen was dan eerst zichtbaar. Maar het heeft eigenlijk best een lange historie. Hè?
Ja.
Kun je daar even iets over vertellen? Want hoe is het ontstaan? Het moment van conceptie, kun je dat nog herinneren? Was jij daarbij betrokken of wie waren daarbij betrokken?
Ja, ik was daar helemaal bij betrokken. Dus, komt ook voor het grootste deel uit mijn eigen pijp natuurlijk. De conceptie moet... ik vertelde eerder al in het voorgesprek dat heel veel gestoeld is op het Your Song project. Dat waren veteranen en militaire verhalen in liedjes.
Your Song, dus jouw lied.
Ja, precies. Mm-hmm. En daar hebben we toen een zevental videoclips ook van gemaakt. En dat project speelde in 2011 en tot en met 2015 zo'n beetje. En daar ben ik ook over gaan vertellen, onder andere bij TEDx. En toen ben ik TEDx in Arnhem begonnen.
Oh, ja.
Dat heb ik tussentijds gedaan. En in 2018 kwam ik terug van een mantelzorgperiode in Spanje. En toen had ik natuurlijk een opdracht nodig. Daar zet ik social media voor in. En toen WhatsAppte Hans Dame mij, generaal buitendienst. Die kende ik ook al van het Your Song project. Heeft mij vaak ook geprogrammeerd voor DevX of ambtenaar 2.0 dag. En die zei van nou, ik loop met dit idee rond met helmen. En kun je niet hetzelfde doen als met het Your Song project, maar nu met helmen en kunst.
Okay.
En daar is de vraag ontstaan, zeg maar. En toen ben ik eigenlijk bij mezelf te raden gegaan van oké, waar lopen we nou tegenaan? Dus in 2018 keken we naar 2020, 75 jaar vrijheid. En ook heel erg bij mezelf te raden gegaan van oké, hoe ga je naar Defensie? Hoe is je tijd bij Defensie? Hoe kom je uit Defensie en de periode daarna? En al die fases die je eigenlijk als oud-militair of veteraan moet doorlopen. Dus geldt niet alleen voor veteranen, geldt ook gewoon voor oud-militairen.
Ja.
Omdat je gewoon in een hele aparte wereld stapt en daar voor een groot deel in je jeugdjaren zeg maar gevormd wordt. En dat dus altijd de stempel zal drukken op de rest van je leven. En daar ben ik naar gaan kijken. En ik vond ook dat de Burgs natuurlijk kennen de oude veteranen in Nieuw-Korea en Nieuw-Guinea. Maar dat er weinig zicht was op de jonge veteranen. En toch meer naar die menselijkheid. Dus de militaire veteranen ook meer menselijk maken in de ogen van. En geprobeerd om die slag ook naar de burgermaatschappij te maken. En ik denk dat dat ontzettend goed gelukt is.
Ja, dat wou ik net zeggen, maar je haalt net de woorden uit de mond. Want als je kijkt naar het brede publiek, denk met een militair, een stoere man of vrouw die de klus klaart in een vreemde.
Ja.
Dan is iets van kunst en emoties tonen. Ik doe heel generaliserend wat ik nu allemaal zeg. Ja. Dat is niet de eerste waar je aan dekt. Maar dat is bij dit project juist heel erg mooi wel gelukt, geloof ik.
Hè? Ja.
Dat kun je er iets over vertellen? Want de veteranen die durfden echt misschien nog wel meer dan bij een therapeut te vertellen. Ik verzin het maar even ter plekke.
Nee, dan sla je wel de spijker op zijn kop. Want je hebt natuurlijk wat er materieel gezien is gemanifesteerd. Dat zijn natuurlijk die kunstwerken, dat is dat boek, dat is die reizende expositie. Maar wat er helemaal aan vooraf gaat, is een situatie creëren met elkaar, dat je je veilig voelt en in alle vrijheid ook die emoties ruim baan kunt geven. En die ervaring had ik natuurlijk al jarenlang. En dat maakte dat vorige project en dit project natuurlijk ook heel erg bijzonder. Ook vanwege mijn eigen kennis van de veteranenwereld, maar natuurlijk ook van de kunstwereld. Ik ben al 35 jaar burger en opereer ook als zodanig.
Ja.
Maar ik ken wel de taal van de veteranen en ik ken ook de taal van de kunstenaars. Ik weet ook de makken van beide groepen. En dan heb je gewoon iemand nodig die die safe space eigenlijk creëert om dat te kunnen laten ontstaan. En dan krijg je allerlei professionals die daarin participeren, dus journalisten, fotografen. En het gaat feitelijk om dat het verhaal verteld blijft worden. De eerste keer natuurlijk in veiligheid. En dan kun je zelf ook ervaren van, dat herken je misschien ook met podcast maken. Als je praat en je geeft antwoord, dan weet je ook, dit klopt.
Mm-hmm.
Dit is wat ik te zeggen heb. En zo kun je gewoon eigenlijk resoneren in je eigen verhaal. En dat hebben we bij heel veel matches ook meegemaakt. Dat juist door dat verhaal te delen en dan niet zeg dat missieverhaal, maar echt, hoe ben je bij Defensie gekomen? Hoe heb je dat ervaren? Wat leerde elke missie van je? Enzovoort. Door dat te vertellen aan een kunstenaar is ook een vorm van overgave. Want je vertrouwt die ander om met iets terug te komen.
Ja.
Wat dat verhaal ook vastpakt. En daar ook elke keer de herhaling op. Dus ook als het tegen een verhalend journalist daarna werd verteld, dan maakte ook altijd audio-opnames. Die dan naar de journalist ging en die reisde dan na om voor nog een keer te vertellen. En hoe vaker je het vertelt, hoe meer rust er ook komt in die emotie en het verhaal wat je naar buiten brengt. En ook dat je dat eens een keer doet, waardoor je dus ook kunt ontdekken, dit is wat er nog speelt.
Ja. Ik weet dat je het heel goed kunt vertellen en ook nu weer, je maakt ook gebruik van mooie woorden en zinnen. Dus dat is, dank je wel daarvoor. Maar ik kan me voorstellen, als je dan kunstenaars en veteranen gaat koppelen, of militairen, ja, dat zal toch niet altijd een match zijn geweest, toch? Dat lijkt me ook zoeken, want je probeert daar een inschatting te maken en een aantal keren was het helemaal raak, maar het zal ook wel eens misgelopen zijn, denk ik. Hè? Hoe hebben jij of jullie dat gedaan, die match? Of heb je gewoon dat enorm over nagedacht of gewoon intuïtief van, we doen gewoon Pietje bij Truusje zetten en kijken hoe het werkt?
Nee. Dus eigenlijk ook wel allebei. Hans Dame in het beginsel, die had 100 helmen voor ogen. Nou, en ik wist natuurlijk uit het vorige project, het is gewoon geen sinecure. Dat moet je gewoon heel zorgvuldig doen. Want als er iets fout gaat in dit proces vroegtijdig, dan kun je inderdaad heel veel problemen krijgen. Mensen die ontevreden zijn of dwars gaan liggen of wat dan ook. Dus dat proces begeleiden, dat is heel erg belangrijk. Wat we hebben gedaan is een oproep gedaan in mei 2020. Toen konden we eindelijk beginnen. En ik heb gewoon gekeken van oké, ik wil een goed overzicht van alle missies. Van alle defensieonderdelen, inclusief thuisfront, alle rangen en standen, man-vrouw verhoudingen. Mm-hmm. Dus dan ga je matrix denken. En de veteranen konden eigenlijk in 10 zinnen dan iets vertellen over die missie. Dan weet je eigenlijk nog helemaal niet wat erachter zit. Vervolgens ben ik gaan kijken, waar komen ze vandaan? En we willen provincie gedekt hebben in Nederland.
Ja.
Elke provincie veteraan. Dus dat is eigenlijk in eerste instantie sturend geweest. En dan ga je vervolgens kijken naar die evenredige verdeling tussen die verschillende defensieonderdelen. En dan ga je nog een stapje dieper in officieren, onderofficieren, manschappen. En dan ga je kijken, oké, ik heb hier een paar zinnen. Ik ga die persoon eens bellen. Nou, dan ga je gewoon een gesprek aan. En het was ook allemaal in coronatijd. Dus meestal al telefoon of via Teams of zo. En ik heb ook, mijn historie zit ook in de loopbaanbegeleiding. Adviseren van mensen, ook in hun levensloop. Dus ik ben heel erg gespitst op wat ik niet hoor in een verhaal. Of waar ruimte zit. Of daar ga ik dan ook naar op zoek. En in zo'n onderhoud krijg je natuurlijk ook heel veel informatie over hoe die persoon in het leven staat en hoe ze naar dingen kijken. En dan, dan heb je daar een soort van schets van gemaakt. En je vraagt natuurlijk ook aan die persoon wat voor voorkeur qua kunst en zo. Je moet wel een beetje richtlijn hebben. En dan ga je vervolgens op zoek naar een kunstenaar. En beschrijven vaak ook hun werk of wat hun bezighoudt of hoe ze naar dingen kijken. En dan ga je eigenlijk op zoek naar gedeelde levens- en werkwaarden. En daar ga je die mensen op koppelen. Dus het is een heel secuur koppelingsproces. En bij sommigen gaat het om humor, bij sommigen gaat het om extravertheid, bij anderen om introvertheid. Bij anderen gaat het om controle. Dus je zoekt eigenlijk naar gemeenschappelijke delen of een historie, bijvoorbeeld met reizen, die hebben we ook gehad. Dus iedereen is echt uitgekozen op, heel secuur uitgekozen, ja. Waarbij de veteraan leidend is.
Ja, maar secuur, maar ook lijkt me ook enorm arbeidsintensief, want je kunt er, ieder kunstwerk kan een project waar je gewoon een dag mee kunt vullen.
Ja, dat klopt. Maar het vervaardigen van de kunstwerken, de richtlijn was 3 maanden. Ja, er zijn er maar een paar die richtlijn hebben gehaald. Eentje heeft er zelfs 2 jaar over gedaan. Ja, dat werkt dus niet bij in jouw proces. Nee. Maar we zaten in coronatijd, dus alles was al anders. Het was echt een missie ook, wat dat betreft, met allerlei uitdagingen.
Precies, nou inderdaad. inderdaad, maar het resultaat mag er wel zijn. Ja. Het is natuurlijk met de expositie is begonnen. Ik was er dan bij in delen en er waren metaalbewerkers, schilders, er was ook maquette. Was dat ook in dat selectieproces dat je ook dacht van welke vorm past het beste bij welke veteraan?
Nee, want uiteindelijk doet dan de vorm er misschien niet zo heel veel toe. Kijk, veteranen, militairen, daar wordt van gedacht dat ze weinig hebben met kunst.
Ja.
Niks is minder waar. Natuurlijk ook in Defensie zelf heb je heel veel uitingen van kunst. Hè? Het vaandel, de muziek, allerlei voorbeelden. Natuurlijk het pak, hè? Dat zijn ook allemaal kunstvormen. Je kon dan nog misschien iets zeggen wel over plat vlak of 3D. Kijk, abstract werk of een abstract werkende kunstenaar, dat is heel erg moeilijk. Want je moet wel iemand, mensen hebben die dat conceptueel goed kunnen doen. En het ging eigenlijk meer inderdaad van, is er voldoende overlap, begripsvorming tussen die veteranen? Want zij worden buddies in de kunst en zij moeten dus ook met elkaar optrekken. En daar stuur ik natuurlijk ook wel op. En een WhatsApp-groep en de helm die dan de kunstenaar krijgt. En je bent ervan, hè. Dus ik heb heel veel militaire componenten ook in het project gestopt, zodat die kunstenaar ook kan proeven van, oké, het hangt in dit systeem waarin we met elkaar op weg zijn.
Ja.
En ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen.
Ja, want ik heb je gevolgd en ik raakte eigenlijk ook steeds meer daarvan onder de indruk. Want je had dan de exposities, maar er kwamen allerlei andere dingen. Hè. Er kwam een foto-expositie om het bereik nog groot te maken of om het laagdrempeliger aan te kunnen bieden.
Het is eigenlijk uit de nood geboren. Wij wilden heel graag naar de TAP toe, maar kregen we op dat moment niet rond. En toen heb ik een notenmail gestuurd aan Jaap Smit. Van Zuid-Holland. Zo is uiteindelijk de foto-expositie ontstaan. Ja. Ze hadden een regionale veteranendag.
Okay,
En die hebben dus speciaal voor provinciehuis Zuid-Holland gemaakt. Dan heb je een hele mooie foto-expositie. Maar 1 keer neerzetten, dat is natuurlijk onzin.
Ja, precies.
Dat is kapitaalvernietiging. En daar zijn we helemaal niet van. Altijd aan het upgraden. Dus toen ben ik gaan kijken, kunnen we die nog op andere plekken wegzetten? Nou, die foto-expositie met die staanders, die zijn 2,20 meter hoog. Echt. Ja. Daar kijk je ook echt tegenaan. Dat past fantastisch bij een gemeentehuis of een provinciehuis.
Ja.
En nu zijn we ook aan het kijken van, kunnen we een kleinere lichtgewicht foto-expositie, wel met dezelfde impact, maar makkelijker te vervoeren. Kunnen we die ook doen voor verenigingen en stichtingen. En natuurlijk het voordeel in de tijd ook, de val van Afghanistan, oorlog Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook het rapport van de Nationale Ombudsman, gemeente ken uw veteraan.
Ja.
Daar kunnen we dan weer op aanhaken. Dus we zijn gewoon die beweging in gaan zetten. En het is gewoon heel makkelijk om aan te haken bij Helmen voor Verhalen. Op wat voor manier dan ook.
Ja, je merkt ook dat steeds meer gemeenten ook veteranen willen eren. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n expositie ook heel goed werkt. Ja, je hebt dan de foto-expositie. Maar de expositie zelf, hè, de oervorm, mag je het zo noemen?
De echte kunstwerken, zeggen we dan altijd.
Want dat was de ambitie om dat in alle provincies van het land te doen. En je hebt er een aantal gehad. Maar de reis is nog gaande, of hoe moet ik dat zien?
Ja, in principe wel. We hebben natuurlijk een expositie ontworpen. Ik noem dat turnkey, hè, dus het sleutel klaar mm-hmm. om te draaien. In een tijd dat alle musea dicht waren. Er kon geen kunst reizen. Het was natuurlijk allemaal gedoe. We hadden natuurlijk heel graag op het Nationaal Militair Museum willen beginnen. Maar we zaten gewoon nog in coronatijd toen we gingen reizen. En we zijn toen uitgeweken naar vliegbasis Delen. De helikopterhangar, waar dus helemaal niks is.
Ja.
En wij hebben gewoon de expositie als een soort dorp opgebouwd. En dat is ook onze kracht. En vervolgens, je gaat dus op zoek naar plekken waar je de expositie op kan bouwen, zonder dat dat heel veel extra geld kost. Want dat opbouwen alleen al, dat kost natuurlijk best wel, het is arbeidsintensief. Maar juist daardoor, omdat we zo flexibel zijn, in elke vorm op kunnen bouwen, ja, dan ga je gewoon kijken naar plekken. En dus vanuit delen zijn we naar Overijssel gegaan, naar Nijverdal, in een museum, toch? En dat stond een soort hybride vorm met de diorama's uit de Tweede Wereldoorlog. En dat was heel mooi om daar te zien hoe toen is nu. Hè, dus ook de emoties die daar getoond werden, hoe die pasten bij de moderne kunst van Helmen. En daarna zijn we doorgereisd naar Assen. En daar stonden we weer op een kazerne.
Ja.
Heel toevallig de Johan Willem Friese kazerne, waar natuurlijk ook van alles om te doen was. En ook met de ondernemers en de burgers samen. En ja, je ziet gewoon dat met Helmen Vol Verhalen is het heel mooi om die burgermaatschappij elke keer erbij te betrekken. En dat lukt altijd heel erg goed ook. Ja.
Nou ja, dat je de reacties ziet van jong tot oud, gezinnen die erheen gaan. Maar ook oude veteranen die er met elkaar, met de maten erheen gaan.
Ja.
Dus je bent bij een aantal provincies geweest en je bent nog steeds op zoek, of je staat nog steeds open om de expositie in andere provincies ook te laten plaatsvinden.
Ja, want we hebben zeg maar met middelen van een aantal partijen zijn we toen in begin 22 eigenlijk begonnen met het ontwerpen. Het moest dus ook flexibel zijn, eigen wanden en sokkels. En daarmee hebben we gereisd in principe tot 23, dat was ook de bedoeling. Maar we hadden natuurlijk nooit gedacht dat dat aansluitend ook weer zou zijn 24, 25, 80 jaar vrijheid. En we willen heel graag nog naar Brabant, nog heel graag naar Limburg.
Dit is een oproep, begrijp ik, hè? Dus eigenlijk alle provinciebesturen, grote gemeenten, of ja, iedere gemeente natuurlijk.
Die kan door een gemeente geïnitieerd worden, maar natuurlijk ook door een provincie. Maar we hebben het gewoon, we moeten de middelen dekkend krijgen om het te verplaatsen. En het mooie is dat we elke keer als we verplaatsen, dan zijn we ook in staat om de veteranen, het thuisfront en de samenleving en de maatschappij ook te verbinden. Dus we hebben een hele mooie inspirerende en initiërende werking waar we landen. En daar gebeuren dan ook altijd aparte dingen.
Ja.
Dus vanuit Assen zijn we 5 maanden op het ministerie zijn we geweest.
Oh ja,
dat was natuurlijk fantastisch. Was jij volgens mij... Nee, daar was ik niet bij.
Oh. Ik heb het gezien dat het er was.
Dat het er was, ja, precies. En daar waren we dus niet bemand. Hè, dus dan mis je wel een extra component. Maar het heeft daar wel 5 maanden gestaan. En dan doet het zijn werk ook.
Ja.
En van daaruit zijn we vertrokken naar de Witte Christuskapel in Schaarsbergen. Tegenover Elfluchtmobiel. En daar hebben we eigenlijk laten zien wat die kapel allemaal zou kunnen zijn en herbergen. Dus het is, we zijn ook voortdurend aan het inspireren om op nieuwe manieren te kijken naar vrijheid.
Ja, ik denk dat dat heel goed gelukt is. En nu is er dan een boek en daar wil ik graag dadelijk met je wat dieper op ingaan. Alleen, we hebben het gezegd, hè, militairen, thuisfront, kunstenaar, die worden aan elkaar gekoppeld. Mm-hmm. En het is natuurlijk gevaarlijk als ik jou nu vraag, kun je een aantal voorbeelden geven om dan degene die je niet noemt tekort te doen. Maar kun je aan de luisteraars even laten horen of... Ja, de breedte van de veteranen en kunstenaars die deelnemen aan het project.
Ja, even. Ja, er zijn natuurlijk evenveel veteranen als kunstenaars deelnemer. In de tijd dat ik begon met schrijven in 2018, keek ik dus naar 20. Hè, 2020. Dus ik dacht, 20 veteranen, 20 kunstenaars. Okay. Dat was eigenlijk de insteek. En ook om het nog behapbaar te maken. Want wat je al eerder zei, elke match is een project op zich. En dat is heel intens. Ik denk dat heel weinig mensen echt een goed voorstellingsvermogen hebben hoe groot dit project is. Met alle audiovisuele uitingen en de expositie enzovoort.
Maar ook dus met hoe hoog de lat gelegd wordt door jou en door jullie. Hè? Door het zo goed mogelijk te doen en ook zo integer mogelijk. En eigenlijk geen concessies aan de kwaliteit te doen, terwijl dat lastig soms is.
Ja, maar je hebt in principe weinig nodig voor echte verbinding. De kunstenaar is natuurlijk ook gewoon een professional, zoals die veteraan ook een professional is. Je werkt eigenlijk al met heel mooi basismateriaal, laat ik het zo zeggen. Ja. De projecten die ik ook altijd doe, ik schets altijd een toekomstperspectief, een stip aan de horizon. En dat was in dit geval bijvoorbeeld de expositie. Hè, dus met de deelnemers kun je daar natuurlijk naar uitkijken. Alleen, ik weet dat er daaronder ligt natuurlijk... Die beweging die we eigenlijk in gang hebben willen zetten om de aandacht van de oude veteranen iets meer naar de jonge veteranen te verplaatsen. En te zorgen dat zij hun verhaal durven en willen delen. En met trots veteraan zijn. En ja, dat is eigenlijk een soort een draaikolk geworden waar van alles is in meegaan bewegen. Als u mij vraagt van ja, hoe zit dat hè, met de veteranen en de kunstenaars? Ik vertelde net al over die levens- en werkwaarden. En je kijkt ook nog een beetje naar hoe mensen er zelf in zitten in het militaire leven. En vandaag is de dag dat we dit opnemen, wordt natuurlijk veel later uitgezonden. Maar vandaag is wel een bijzondere dag, 17 april. Want dat was de dag dat Mark en Jeroen zijn overleden, korps mariniers. En zij waren de eerste Nederlandse mariniers die sinds Nieuw-Guinea in 62 in gevechtsomstandigheden zijn gesneuveld. Dus als je vandaag op social media zou kijken, dan wordt er ontzettend veel melding gemaakt, ja. Foto's van hun gedeeld. En dat verhaal dat dateert eigenlijk al uit het Joorsong-project. Heeft Stefan Masterbroek, nu huidige commandant opleidingscentrum mariniers, een blog geschreven met muziek. En dat ging ook over die dag, die bewuste dag, en wat dat met hem gedaan heeft. En eigenlijk al die tijd liep ik al met dat verhaal van als we iets gaan doen, nog een keer met kunst, dan moet dit verhaal erin.
Ja.
En Stefan is een hele integere en introverte man. En daar heb ik Roxanne bij gezet, die ook introvert is qua karakter, maar aan de buitenkant ook heel uitbundig en mm-hmm. echte kunstenares en op blote voeten loopt en dat soort dingen. En dan, je hebt dan, met woord dat minuten binnenschiet, is eigenlijk gewoon een koningskoppel mm-hmm. bij elkaar gebracht. En dat zie je uiteindelijk ook in dat schilderij, wat klassiek opgezet is, maar met een hele grove toets. En ook als ik kijk naar Roxanne en Stefan, zij hebben zich echt helemaal ondergedompeld in dit project. Ja.
Ja. Ik vind het wel indrukwekkend, want ik heb natuurlijk proberen dit gesprek voor te bereiden. En net dit schilderij waar je het nu over hebt, dat maakte mij ook extra indruk. En dat wilde ik graag aan de orde stellen. En nu blijkt toevallig dat vandaag de dag is dat het, dat het noodlot toesloeg.
Ja.
Maar kun je even iets concreter maken van het schilderij dan? En de mensen moeten natuurlijk allemaal het boek kopen waar we dadelijk nog wat verder over zeggen. En op de website Helmen Vol Verhalen kun je er ongetwijfeld ook meer over vinden. Maar hoe ziet het schilderij eruit? Ja, dat is lastig. We hebben geen video. We zullen wel een foto online plaatsen.
Ja,
maar,
dat is wel mooi om dat te doen.
Ja.
En ook misschien een beeld van het koppel.
Ja.
We hebben de ontmoeting hebben we gedaan in het Mariniersmuseum. Waar natuurlijk ook allerlei boeken zijn. En informatie ook over die dag. Hè, daar staat ook een installatie van. En Roxanne, ik weet nog heel goed, die zat zo te luisteren. En ook soms ook met haar armen over haar hoofd. Van ik wil dit allemaal niet horen.
Mm-hmm.
En waarom moet dit nou? Maar ja, ze was wel begeisterd om daar toch iets mee te doen. En we hebben daar ook een video van. En ze vertelt er ook even, ik kan heel goed explosies tekenen. Maar dat wilde ik juist niet doen.
Mm-hmm.
Nou, uiteindelijk is het een prachtige schilderij geworden, acryl op linnen. Met een geweldige espenhouten lijst eromheen. Het meet 1,50 bij 1,20 liggend. En we zien daar een situatie uit Afghanistan. En ik weet dat Roxanne die heeft expres maar 4 kleuren gebruikt. Omdat ze zichzelf dezelfde soort beperking op wilde leggen als dat militairen op missie zijn met te weinig spullen.
Mooi, ja.
Dus met het hele schilderij is opgebouwd 4 kleuren. En een militair schildert zij zeer realistisch. Ze is klassiek geschoold. Maar nu heeft ze ook een grove toets gebruikt. En hoewel deze situatie natuurlijk in 2010 afspeelde, heeft ze al wel de nieuwe pakken geïntegreerd ook in het schilderij. En op de achtergrond zie je natuurlijk de Afghaanse gebergten. Heel herkenbaar voor heel veel mensen. Maar zij heeft een situatie eruit gekozen waarbij ze een Afghaan, vermoedelijk een AED-facilitator, de man die de bom gemaakt heeft, op wordt gepakt. En die nemen ze dan mee terug naar het kamp om over te leveren aan de Afghaanse politie. En gaandeweg is het zo dat die man heeft zijn voeten kapot gelopen. En dan vertelt Stefan eigenlijk, halt houden, de voeten verbinden.
Ja.
En een groot gedeelte van het peloton heeft zoiets van, kom op, hij is de veroorzaker van de bom die natuurlijk Mark en Jeroen het leven hebben gekost. En dan kom je eigenlijk in de situatie. En dat vertegenwoordigt ook het schilderij. De titel is The Army is a Human Heart. Dus je hebt altijd nog wel je verantwoordelijkheden om daar om die te nemen. Ja. En dat deed Stefan op dat moment. Even toch die voeten verbinden en zorgen dat hij heel huids terugkomt, zeg maar, op het kamp.
Nou ja, dat is ook zo ontzettend indrukwekkend dat dat zo vastgelegd. Want toen ik dat door had, het eerst dacht ik, het is een mooi tafereel. Ja. Maar dan, als je dan kijkt, hey, wat is dat? Dat is geen marinier die daar zit. En dat blijkt dan gewoon inderdaad de vijand te zijn. Maar het is eigenlijk juist heel ontzettend menselijk eigenlijk. En ook groots dat die discipline toch getoond wordt. Hè?
Ja. Ja, wat ik daar nog ook wel over wil zeggen, want Rox had helemaal geen idee hoeveel mensen dat ging, hè, zo'n peloton, bataljon, ja, of compagnie eigenlijk. En zij is die jongens gaan schilderen op een bepaald soort manier waar zij zelf nooit geen kennis van heeft gehad. Dus ook die voeten worden verbonden, daar is natuurlijk wel een foto van, dat zit ook in het mariniersboek. Maar die jongens eromheen is ze gaan schilderen en die had ze eerst heel stoer en stevig en sterk neergezet. Maar later dacht ze, nee, ze heeft al die jongens kwetsbaarder gemaakt. Want ze hebben dat net meegemaakt en die weten ook niet wat er staat te gebeuren. En de ene kijkt die kant op, de andere kijkt die kant op. Natuurlijk gewoon 360 view. En uiteindelijk heeft ze ook Mark en Jeroen nog in het schilderij gebracht.
Oh.
Ja, die staan aan de linkerzijde van het schilderij. Die heeft ze iets lichter gemaakt. Dus dat is ook zo mooi. Ik heb dat wel gewenst. Ik heb het niet uitgesproken, maar ze heeft ze wel ook getekend. Ze zijn er nog bij het peloton. Oh. Maar nu als zielen, ja.
Wauw, indrukwekkend. Dat laatste wist ik ook niet. En daarom is het altijd goed om te blijven praten, zeker met Amy van Zon, want dan steek je er altijd weer wat van op. Nou kijk, ik denk dat we zo alle 20 of eigenlijk 18 kunstwerken zouden we door kunnen nemen, maar ik denk dat we dat niet moeten doen. Ik denk dat mensen gewoon de expositie, als ze de kans krijgen, komen, ja, kunnen bezoeken. Maar ja, er is nu dus een prachtig boek en het is niet alleen een opsomming van de kunstenaars en de veteranen en een foto van het kunstwerk. Nee, daar zit ook weer een soort making-of of een achtergrondverhaal. Want het moet toch een teamprestatie zijn. Ja, kun je iets vertellen over de opzet van het boek?
Ja, het boek is eigenlijk de expositie in je hand. Hè? Dus als je kijkt ook naar de expositie wat we aan bezoekers hebben gehad, het vergt ook moed om naar de expositie te gaan. De kunstwerken spreken tot je middels emoties. Dus je wordt ook gewoon geraakt omdat je visueel ziet. En het doet iets met je. Nou, dan kun je natuurlijk nog de tekstbordjes, zoals dat heet, bij museumstukken lezen. Nou, vaak zie je bij musea, dat zijn dan twee regels. Nou, ik wilde ook gewoon de veteraan en de kunstenaar zichtbaar maken. En we hebben dus de portretten erbij. En natuurlijk een korte toelichting op het kunstwerk. Dus in het begin hadden we bij de match, was het verhaal leidend van de veteraan. Dat kon je ook al online lezen en ondertussen de kunstwerken. Maar in de C-tekstbordjes gaat het echt om de toelichting van, oké, wat heeft de kunstenaar hier mee bedoeld? Welke insteek is er geweest? En als je dan kijkt naar het boek, dat begint feitelijk met een voorwoord van Marten Kruijf. Maar vervolgens gaan we door 20 jaar Nederlandse missies heen. En begint met het portret. Er zit een hele mooie kaart in van het missiegebied.
Ja.
Waardoor het kleur aan de buitenkant ook weer werken. De ecolinevlekken die erin zitten, de toelichting op het kunstwerk en dan natuurlijk ook foto's van de ontmoeting, de eerste ontmoeting en de onthulling. En dat, dus daar, het is een en al emotie. En ik krijg van veel lezers door of ik doe één per dag doe ik één verhaal.
Ja, dat.
Het is eigenlijk een soort kijk- en bladerboek geworden. Terugkijken en ook daar weer in, elk verhaal raakt iets aan van je eigen verhaal, van je eigen emotionele wereld. En ook al zijn dit dan militaire verhalen, je kunt de medemenselijkheid gezamenlijk daarin herkennen. En dat maakt ook dat de veteranen dus ook dichterbij kunnen komen, bij zichzelf, bij het thuisfront, maar ook bij de burgers.
Ja. Nou ja, dit boek inderdaad, het is eigenlijk gewoon een boek, het is ook een soort beleving, alhoewel dat ook een verschrikkelijk woord is, maar het is ook een expositie op zich eigenlijk. Ja. Het is niet dat jullie even iets in elkaar geflanst hebben.
Nee.
Het is echt mooi vormgegeven, dus ik zou haast zeggen, mensen, dit moet je gezien hebben.
Ja, en ik wil er nog wel iets over zeggen, want hoe kom je dan ineens aan een boek? Dat was natuurlijk altijd wel een droom.
Ja.
Maar ja, boeken maken, dat is niet, dat gaat niet zomaar. Hè? Daar komen allerlei partijen bij. En we werden op enig moment gesteund door het ondernemersfonds in Assen, toen we daar bij de Johan Willem Friso kazerne waren. En toen bleek de voorzitter van de ondernemersfonds, die echt ook onze ambassadeur bleek, ook directeur te zijn van de Koninklijke van Gorinchem. We stonden eigenlijk na de expositie een drankje te doen. En ik had de wens uitgesproken dat ik wil, een boek zou mooi zijn. En zei, we gaan met jou een boek maken, want alles is er al. En dat is ook zo. In de expositie zat alles al. Ja. De verhalen, de toelichtingen. En ik heb de expositie met een team ook hebben natuurlijk gebrainstormd, samen ontworpen. En ik wilde al heel lang graag samenwerken met Dana Dijkgraaf. Die heb ik in 2018 ontmoet bij Dutch Design Week. En haar had ik gevraagd ook om met ons die expositie vorm te geven. We hebben ook heel veel scholen daarbij betrokken. Waardoor we dus heel veel componenten hebben die voor iedereen wel aansprekend zijn. En toen Van Gorinchem zei van, wij willen wel dat boek met jou maken. Alles is er al. Ik denk, dan wil ik ook graag mijn eigen vormgever. En dat is ook gebeurd. Dus daarom is het ook zo'n totaalpakket. En blijf je ook, voortdurend kun je daarop door blijven borduren. Want we bewegen nog steeds met elkaar mee.
Nou, wat ik ook mooi vind is dat het een boek is, van en voor veteranen. Maar ook van en voor kunstenaars en van en voor thuisfront. Hè. Dus eigenlijk,
en van en voor organisaties. Hè.
Dus, precies. Dus ik denk dat het gewoon, wat dat betreft, in de rijke collectie aan boeken die er over militaire onderwerpen de laatste decennia zijn verschenen, dat deze gewoon absoluut erbij hoort. Dus dank voor het maken van het boek en ook dank uitgeverij Van Gorinchem voor het uitgeven ervan natuurlijk.
Ja, dat is echt super. Hè. Dat, met het boek is het natuurlijk ook zo, wat jij al een beetje eerder vertelde, hè, met die lat die hoog werd gelegd. Mm-hmm. Ja, ik had het boek niet anders dan zo kunnen maken. Hè. Dus ik wil, je raadt juist op zoek naar die diepte in dingen. Of het nou een expositie is of een boek of een grondig dingen doen.
Snap ik. Ja, er is eigenlijk ook geen alternatief, hè?
Nee, zeker
kom,
niet.
Kom, Amy, doe het even een tandje rustiger. Nee, dat lukt niet. Oké, dat is maar goed ook, want passie is toch een van de mooie drijfveren in het leven.
En zingeving.
Nou, kijk aan. Had ik eigenlijk als laatste nog, want ik vind het een indrukwekkend gesprek. En wij kunnen nog ongetwijfeld een half uur doorgaan, maar laten we dat even niet doen. Maar, want jij bent zelf ook veteraan, hè?
Ja.
Kun je daar iets over vertellen? Wat heeft jou tot veteraan gemaakt?
Mijn gang naar de defensie bij de marine. Dus ik tekende, zowel bekend, de Troskompas of de Veronica-gids. Ja, ik wilde bij. En voor mij was het een vlucht van thuis eigenlijk. Maar ik tekende voor de val van de muur. Mm-hmm. En tijdens de opleiding viel de muur.
Ja.
En toen ik klaar was, toen moesten we gaan. vrij snel, volgens mij, Operation Sharp Guard en ook een keer nog een vervangingsinzet voor Desert Storm of richting Irak. Maar dan zijn we op de Adriatische Zee, op de Middellandse Zee beland. Ook voor de doorgang, vrije doorgang van de koopvaardij in de tijd. Dus wat je dus nu ook ziet gebeuren. En dat maakte mij veteraan, maar ik wist het niet tot 2012.
Oh, je wist helemaal niet dat je die status...
Ik wist helemaal niet, nee, want op een schip, alles ziet er hetzelfde uit. Of je nou in een oefening zit of... En wij waren natuurlijk ook hartstikke jong. Ik kan me voorstellen, als je al wat ouder bent, corporaal, sergeant, dat je heel bewust bent. Maar wij kwamen natuurlijk uit een koude oorlogssituatie. Dus dat was ook een beetje, het was een beetje lacherig. En pas later, weet ik ook nog met CNN, toen kwamen we terug. Toen heb ik banden aangeschaft van CNN om eigenlijk te kijken wat gebeurde er eigenlijk in Irak. Want wij zaten daar natuurlijk ook totaal geïsoleerd. Dat was nog met ponsbanden, telex en zo. En daar had je natuurlijk helemaal geen ander soort nieuws.
We hebben het over 1990, 1991, rond die koersen.
Ja. En ik wist dat dus niet. Ik heb kort verband vrijwilliger was ik en in 1993, 1994 eruit gegaan. En toen ik begon met het Joy Song project, een oude bekende ook van de marine, Walter Kers, die was voorheen chef de equipage en die werkte in zijn laatste functie ook op het Veteraneninstituut. En zei, maar jij bent veteraan. Ik zei, nee. Ja, zeg je wel. Dus toen heb ik me ook aangemeld. En dan duurt het nog heel lang, zeg maar. Dat heb ik ook gemerkt bij het project. Voordat je... ik wil niet zeggen dat het een identiteit is. Natuurlijk gewoon een status, zeg maar. Voordat je die kunt adopteren. Omdat je dan inderdaad nog zit met die oud-strijders. En wat betekent het nou om veteraan te zijn? En kijk, als je als 18-jarige, zeker in mijn geval, mijn verhaal staat er ook in, maar dat is een omgekeerd missieverhaal. Hè? Mm-hmm. Dus ik kwam uit een oorlog en vond vrijheid bij Defensie. Ja. Dan ben je zo bezig met de wereld tot je nemen, omdat je inderdaad uit een soort situatie komt die je de vrijheid heeft ontnomen. Dus het was voor mij gewoon één groot feest om bij Defensie te werken. En dat accordeerde ik helemaal niet met een status als veteraan zijn. Nee. En natuurlijk het hele veteraan zijn is ook pas iets van de afgelopen 20, 30 jaar... dat daar dus handen en voeten aan wordt gegeven. Ja. En dat hebben we mede te danken. Natuurlijk door de Indië-Korea, Nieuw-Guinea-strijders. Mm-hmm. Ook zeker de Libanon-gangers die daar ook ferm voor zijn gaan staan. En als je erin zit, dan weet je niet wat het betekent. Dus al die mensen die nog bij Defensie zitten... en feitelijk al veteraan zijn, maar nog operationeel zijn... dus dat niet ervaren. Ik heb zelf gemerkt dat het ongeveer tussen de 10 en de 15 jaar duurt...
Ja.
voordat je erachter komt van ik zoek iets dat ik niet kan vinden in de burgermaatschappij... En dan begin je die veteranenstatus ook meer te waarderen en ook te zien.
Ja,
en,
duidelijk. En,
ja, gewoon met trots veteraan zijn. En je hebt dat gedaan voor Nederland. Maakt niet uit in welke context. Je hebt dat gedaan. Punt.
Ja. Nou ja, ik heb je al bedankt voor het maken van het boek. Of dat wilde ik al doen. Maar eigenlijk ook als veteraan. Ja, thank you for your service.
Ah,
hè?
Dat is zo mooi. Ja,
ja, dat hoort er dan
dat
bij.
Dat is dan heel ongemakkelijk. Hè? Denk ik, oh ja, ja, voor die vier fantastische jaren die mijn leven hebben gered.
Ja.
Dus ja...
Precies, ja. Dat is mooi dat die positieve wending dat jou heeft gegeven, inderdaad. Ja, even een zijstapje, wat was jouw rol op het schip?
Ik was verbindelaar, telegrafist, seiner. En dat is eigenlijk wat ik nu nog steeds doe, hè. Die zorgen het juiste bericht bij de juiste persoon.
Ja.
En natuurlijk ook, alles wat ik doe ademt eigenlijk verhalen delen. Daar ben ik eigenlijk al tientallen jaren mee bezig. Omdat ik het belang ook erken van het jezelf uitspreken.
Ja, ja.
Dat is erg belangrijk.
Duidelijk. Goed, nou volgens mij even een heel mooi inkijkje in jouw leven. Maar vooral ook in jouw geweldige project Helmen Vol Verhalen gekregen. Dank je wel.
Ja.
Ik weet niet of ik nou een verrassing heb voor je of dat we dat al besproken hebben. Want mijn geheugen is niet mijn best ontwikkelde talent. Maar 29 juni heb je weer de Veteranendag, hè?
Ja.
De 20ste editie.
Ja.
En wij als Militaire Courant nodigen altijd veteranenauteurs uit.
Ja.
Ja, ik hoop dat jij er ook bij aanwezig kunt en wilt zijn.
Ja, dan moet ik even in de agenda kijken. Maar ik ben vooral de samensteller, ja. Hè, zeg maar. Dus misschien, ja, ik ga dat gelijk doordenken. Het is natuurlijk ook wel leuk als een aantal van die... verhalend journalisten misschien ook daarbij kunnen zijn. Want die hebben uiteindelijk die verhalen opgetekend.
Ja.
Maar ik zal eens kijken wat we kunnen doen. We hebben in ieder geval een hele mooie boekenstand, hè?
Precies, en we hebben elkaars nummer. Dus we kunnen gewoon nog even doorpraten erover. Maar in ieder geval voor dit moment hartelijk bedankt. Voor mij hebben we alle dingen wel aan de orde gesteld. Is er iets wat je zegt, god, dit mis ik nog even, dit wil ik nog even graag zeggen? Dan hoor ik dat ook graag.
Nou, ik denk dat... wat ik belangrijk vind, en je hebt het ook aangehaald... Hè, dat er elke keer nieuwe dingen bijkomen. Ik ben blij dat wij de ruimte creëren... waarin anderen ook kunnen floreren... om te laten zien wat hun, wat hun drijft. En de reden is dat ik dat zeg... want ik zit hier naar een boekenlegger van het boek te kijken. Als je via de website het boek bestelt... krijg je die er ook bij, want ik verzend ze dan zelf. Maar dat is een voorbeeld van een luitenant-kolonel... Tamara Hogezand-Walraven... die dus Out of the Blue ineens een mail stuurt van... hier, ik heb een gedicht voor je en kijk maar wat je ermee doet. En ik ben dan altijd zo, dat is iets te makkelijk. Dus het staat nu in het boek, het staat ook op de boeklegger... en zij heeft het ook voorgedragen bij de opening in Arnhem. En dat is eigenlijk wat ik mee wil geven. Sluit je aan bij mensen die op die manier ook resoneren... en laat je schoonheid shinen, zeg maar. Ja.
Wauw, nou... schoonheid shine. Volgens mij moeten we gewoon stoppen met praten, want daar gaan we niet meer overheen. Amy van Zon, hartelijk dank. Van Helmen Vol Verhalen. En ook een hoop meer, maar dat gaan we nu even niet over hebben. Helmen Vol Verhalen, dat is het laatste waar we nu even aandacht op vestigen. Dus hartelijk dank.
Graag gedaan.
En mijn naam is Jan Lauwers van de Militaire Courant.
De Militaire Courant podcast wordt u mede aangeboden door Novendas Verzekeringen.